Beste reizigers, goedemorgen, hartelijk welkom. Ik spreek u aan als reizigers, net als de Nederlandse spoorwegen, omdat ik u wil uitnodigen voor een reis naar de 19e eeuw, naar de tijd van de apostel Schwartz. En weer terug naar uw eigen tijd, onze eigen tijd. En ik hoop en verwacht dat u in de tussentijd ervaringen zult opdoen over het verleden, over het heden, en dat het zal lukken om de ideeën die u heeft, want we hebben allemaal vooropgezette ideeën, verworven ideeën, aan te passen en meer begrip te krijgen voor waar we vandaan komen en ook voor de verschillende wegen die vanaf de tijd van apostel Schwartz in de verschillende apostolische richtingen en daarbuiten zijn gevolgd. U hoorde een lied dat mijn grootouders en mijn ouders nog hebben gezongen. Jezus staat kloppend daar. Ik zing het niet meer, behalve dan nu in gedachten mee. U heeft gehoord het koor van de gemeenschap Bussum van het Apostolisch Genootschap, geleid door Rita Smits en begeleid door Victor Veen. U zult straks nog pianist en andere dirigent horen. We zijn aan alle kanten bezig geweest, eigenlijk al een jaar lang, met de voorbereidingen voor deze ontmoeting. En ik vind het heel geweldig dat u er allemaal bent. En in bijzonder dat apostel Wiegman hier ook is. En broeder Slok, de emeritus apostel. Ik heb ook veel contact gehad met apostel Peter Kleene van de Nieuw Apostolische Kerk, die wegens al lang geplande ontmoeting hier niet kan zijn. Maar ik weet dat hij deze samenkomst ook zeer waardeert en een warm hart toedraagt. Wat gaat er nu gebeuren? U zong, u hoorde, Jezus staat nu kloppend daar, laat uw heiland in. Ik moest denken, en daarom ben ik zo blij met deze opening, aan de honderden keren, ik geloof dat het er bijna 2000 zijn, heb ik eens een keer uitgerekend, dat ik zelf als voorganger aan de deur van de zaal van de, voor de dienst heb geklopt. En dat komt natuurlijk hier vandaan, uit Openbaringen, even opzoeken, 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, daar komt het vandaan. De gedachte die ik daarbij had en vele andere voorgangers, broeders en zusters in het apostolisch genootschap, is natuurlijk, ja, het gaat om de hulpzoekendheid. Ik hoop dat het zal lukken dat God als liefdemacht dichterbij komt vanmorgen. Ik hoop dat dat lukt. De andere gedachte is, verwacht dat de heiland komt. Of dat nou zo ver uit elkaar ligt, weet ik niet. Het vertrekpunt is hetzelfde. En dat vond ik het spannende van deze opening. Wat zal er verder vanmorgen gebeuren? Straks hoort u eerst en ziet u Rihilje Kielman. U heeft haar vuistdikke boek al zien liggen op de tafel bij de ingang. Dat is de dissertatie waarop zij vorig jaar is gepromoveerd in Leiden bij professor Nicolaet Mout. En het boeiende van haar dikke boek, dat ik nog steeds niet helemaal gelezen heb, wel grote stukken, is dat zij de heilsverwachting, de eindtijdverwachting, wat voor apostel Schwartz beginpunt was van zijn roeping, dat ze die in een brede, synchrone context in de 19e eeuw zet. Heel fantastisch. En dan blijkt dat het, maar dat zal ze zelf duidelijk maken, dat het niet alleen maar de apostolische zo was, maar veel breder lag in Nederland in de 19e eeuw. Apostolischen, denk ik, zowel bij de Nieuwe Apostolische Kerk als bij het Apostolisch Genootschap, zijn gewend om alles te zien van licht tot licht. De apostel Schwartz, en dan gaan we steeds verder, en tot steeds meer dan licht, hopen we dan maar. Dat is diachroon. Maar kijk nou eens hoe het in de tijd zelf was. Nou, dat is het begin. De keynote spreker zal ik straks uitnodigen. En daarna zullen spreken nog, dat zult u zien en horen, Johan Giskus, die de koorliederen inleidt, ons prachtige koor, zult u beluisteren en mee kunnen lezen. U heeft al gezien bij de ingang de tentoonstelling die door Remy Lucas is ingericht met archiefstukken, brieven van apostel Schwartz, fantastische dingen. De film over de wandeling in Amsterdam die te zien is. En na de lunch zal Henk Smits het voorzitterschap overnemen en nog inleiden Frederik Demeijer, Truus Bouwman Komen en Edwin Diersman. Misschien wilt u vragen stellen, opmerkingen maken. Dat kan, daar hebben we een aparte gelegenheid voor ingeruimd. Er zijn briefjes. Even kijken naar Henk Smits. Waar liggen die briefjes? In de koffiekamer. Dus daar kunt u alle opmerkingen kwijt. En dan zal het meeste daarvan, hopelijk, in elk geval de kern, beantwoord worden in het paneldiscussie na de lunch. Nou, dan wil ik bijzonder het bestuur van de Van Oostbree Stichting danken dat ze ons in de gelegenheid hebben gesteld om deze bijeenkomst te organiseren. En niet in de laatste plaats de gemeente Bussum van het Apostolisch Genootschap in de persoon van Henk Smits, de voorganger, dat ze ons deze prachtige zaal ter beschikking willen stellen dat we hier mogen bijeenkomen. Dan tot slot, deze bijeenkomst wordt via de webradio uitgezonden en er wordt ook een registratie van gemaakt, beeld en geluid. Dus als u dat nou niet zo fijn vindt, ja, dan moet u of weg of een masker opzetten. Ik heb nog even gedacht, hoe halen we zo gauw maskers? Waar halen we die vandaan? Ik heb er wel ideeën over, maar dat is te laat. Dus u bent nu gewaarschuwd. En dan tenslotte wil ik u een hele goede en inspirerende dag toewensen. En graag het woord geven aan Rie Hilje Kielman. Graag.
Bedankt Manfred voor je inleidende woorden en voor de uitnodiging om op dit symposium te spreken. U hoorde het al net, de cultuurhistorische studie waarop ik vorig jaar ben gepromoveerd had als ondertitel Eindtijdverwachting in Nederland op de drempel van de moderne tijd. En daarmee wilde ik uitdrukken dat in dat onderzoek twee vragen centraal stonden. Ten eerste de vraag hoe de krachtige opleving van eindtijdalarmisme die zich rond 1800 in Europa manifesteerde, in Nederland had uitgewerkt. En ten tweede hoe deze opleving zich verhield met het moderniseringsproces dat zich dezelfde tijd voltrok. Want niet alleen werd de 19e eeuw gekenmerkt door modernisering op politiek, economisch en sociaal terrein, ook op het mentale vlak, het vlak van wereldbeeld en toekomstverwachting, was sprake van een ingrijpende transformatie. Hoe dat te verklaren? Mijns inziens lag daaraan ten grondslag de groeiende twijfel aan de geloofwaardigheid van de Bijbel, die onder invloed van de verlichting in met name geleerde kring de kop had opgestoken. Het openlijk uitspreken van die twijfel was niet zonder risico. Ook tijdens de verlichting was kritiek op de heilige schrift, op wat werd gezien als het letterlijke woord van God, nog bij wet verboden. Maar in de 18e eeuw werd die twijfel, met name door vertegenwoordigers van de radicale verlichting, steeds openlijker en stoutmoediger geventileerd. Dat had grote gevolgen, want de Bijbel was geen los cultuurelement. Het vormde als heilig boek de basis van het hele christelijke wereldbeeld. De schrift schreef immers niet alleen voor hoe de christen zich hadden gedragen, maar bevatte ook fundamentele uitspraken over de ontstaansgeschiedenis van de wereld, de afstamming van de mens, het verloop van de geschiedenis en de toekomst van de beschaving. Door die groeiende twijfel raakte een heel wereldbeeld op drift, en dat bleek een vruchtbare voedingsbodem voor culturele polarisatie. Want behalve dat er ruimte ontstond voor nieuwe opvattingen, ontstond er ook een tegenbeweging die koste wat kost wilde vasthouden aan wat verloren dreigde te gaan. Rond 1850 bereikten die tegenstellingen, die botsing van wereldbeelden, een hoogtepunt. Aan de ene kant van het spectrum stonden de aanhangers van het moderne wereldbeeld. Zij hadden afscheid genomen van de Bijbelse heilsverwachting en in plaats daarvan het vooruitgangsdenken omarmd, het idee van de maakbare toekomst, wat de stoot gaf aan experimenten van allerhande wereldverbeteraars en utopisten. Tegenover zich vonden zij de aanhangers van het traditioneel Bijbelse wereldbeeld, die vasthielden aan de letterlijke betekenis van de schrift, met name van de Bijbelse profetieën, en op grond daarvan leefden in de verwachting en al hun hoop hadden gesteld op de wederkomst van Christus, met het idee dat de eindtijd was aangebroken. Christus zou aan de groeiende goddeloosheid een einde maken en de gelovigen uit hun benarde positie bevrijden. Het was tegen deze achtergrond dat de apostolische beweging gestalte kreeg. Voor ik inga op de tijds- en toekomstbeleving van de groeperingen die deel uitmaakten van de apostolische beweging, is het goed eerst stil te staan bij het begrip christelijke eindtijdverwachting zelf. Wat hield dat precies in? Welke invulling werd daaraan gegeven in de 19e eeuw? En ik zeg met nadruk in de 19e eeuw, want hoewel deze toekomstvisioenen waren gebaseerd op eeuwenoude bijbelse profetieën, in met name het boek Daniël en de openbaring van Johannes, bleek de uitleg en dientengevolge de uitwerking ervan niet constant, maar juist sterk tijdgebonden. Wel hadden al die varianten een aantal vaste thema's en kenmerken gemeen die ik hier globaal zal behandelen. Ten eerste ging het bij de Bijbelse heilsverwachting om een eindig tijdsperspectief, gericht immers op de ondergang van de wereld en het einde der tijden. Daarnaast werd dat einde ook nog eens op niet al te lange termijn verwacht. Op grond van de Bijbeltekst dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar, ging men er namelijk in brede kring van uit dat de in Genesis beschreven zevendaagse schepping betekende dat de wereld na 7000 jaar zou ophouden te bestaan. De zogeheten wereldweekgedachte. Aangezien gezaghebbende bijbelwetenschappers hadden berekend dat de wereld bij de geboorte van Christus zo'n 4000 jaar bestond, kon men er rond 1800 van uitgaan dat het grootste gedeelte van die wereldweek al voorbij was en het einde reeds in zicht. Die visie werd ondersteund door de leer van de 4 wereldrijken... gebaseerd op een visioen in het Bijbelboek Daniël over 4 monsterlijke dieren. Algemeen werd aangenomen dat die monsters 4 opeenvolgende wereldrijken symboliseerden en dat men rond 1800 inmiddels was aanbeland in de nadagen van het 4e en laatste wereldrijk, het Romeinse Rijk, dat in de middeleeuwen uiteengevallen was in kleinere Europese staatjes. Behalve door de korte termijn werd de Bijbelse heilsverwachting gekenmerkt door een scenario met een aantal vaste thema's. De hoofdrol werd vervuld door een uitverkoren volk van ware gelovigen, de bruidsgemeente van Christus, die door een ongelovige antichrist en zijn volgelingen werd verdrukt, door de wederkomst van Christus werd gered, waarna een 1000-jarige heilsorde zou aanbreken. Aan het eind daarvan volgde nog een laatste opstand van het kwaad, waaraan Christus opnieuw een einde maakte, gevolgd door het laatste oordeel en het formeren van een volmaakte nieuwe hemel en aarde. De grote vraag is nu, en dat is een vraag die in de loop der eeuwen tot fundamentele tegenstellingen leidde, moest men deze profetieën nou letterlijk nemen of juist symbolisch verstaan? In de eerste eeuwen na Christus opteerde men vooral voor de symbolische uitleg. Met het ontstaan van de christelijke kerk was de 1000-jarige heilsorde aangebroken en leefde men in feite in de nabijheid van het einde. Er waren wel stromingen die de voorspellingen letterlijk namen en daarom meenden dat dat 1000-jarige rijk nog niet was aangebroken, zogenoemde giliasten, naar het Griekse gilias wat 1000 betekent. Maar deze werden door de kerkbestuurders als ketters vervolgd en vormden slechts een kleine minderheid. Dat veranderde met de reformatie, toen het visioen van het 1000-jarige rijk weer aan betekenis won. Had Luther nog op korte termijn het einde der tijden verwacht, protestantse theologen in 17e eeuws Engeland voorzagen voor de toekomst nog een 1000-jarige bloeitijd die zij associeerden met de tijdens de reformatie doorgevoerde geloofsvernieuwing. Wel namen zij afstand van het materialistische giliasme van de beruchte wederdopers van Münster. Volgens deze protestantse theologen zou de heilstaat primair geestelijk van aard zijn en niet abrupt, maar geleidelijk ontstaan door de groeiende invloed van de Heilige Geest. Geïnspireerd op de dominantie van het cijfer 7 in de openbaring van Johannes, denk bijvoorbeeld aan de 7 gemeenten en de 7 zegels, engelen, bazuinen en drinkschalen, werd een 7-periodeleer ontworpen die veronderstelde dat dat groeiproces uit 7 fases zou bestaan. Met grote belangstelling werden actuele ontwikkelingen gevolgd om te achterhalen in welke fase men inmiddels was aanbeland en hoe lang het zou duren voor de heilsorde zou aanbreken. Pas als die heilsorde zijn hoogste bloei had bereikt, zou Christus wederkomen, aan het einde dus en niet aan het begin, zoals de giliasten dachten. Behalve op de periodeleer kon de gelovige om zijn inzicht in dat heilscenario te vergroten ook een beroep doen op de zogeheten typologische Bijbelverklaring. Daarbij werd er van uitgegaan dat veel gebeurtenissen in het Oude Testament voorafschaduwingen waren, zogeheten prefiguraties, van ontwikkelingen zowel in het Nieuwe Testament als in de christelijke kerkgeschiedenis. Zo werd Adam bijvoorbeeld gezien als de voorafschaduwing van Jezus en de ondergang van Jeruzalem als de voorafschaduwing van de jongste dag. In het verlengde daarvan was het heel gebruikelijk Bijbelverhalen te bestuderen om te achterhalen wat er in de eindtijd met de christenen zou gebeuren. Een derde hulpmiddel vormde de concrete tijdsaanduidingen in de Bijbel, op grond waarvan men hoogtepunten in het heilscenario kon berekenen. Zo was in de openbaring van Johannes sprake van een periode van zware geloofsvervolging door een antichrist, die 1260 dagen zou duren. Aangezien protestantse theologen er voetstoots van uitgingen dat achter deze antichrist de paus schuilging, werd aangenomen dat men deze 1260 dagen niet letterlijk moest nemen, maar als jaren, omdat de heerschappij van de paus immers al honderden jaren bestond. Het begin van diens machtsopbouw lag ergens rond het jaar 600, wat betekende dat de val van het pausdom en het aanbreken van de heilsorde in de loop van de 19e eeuw verwacht kon worden. Het jaar 1866, genoemd in talloze eindtijdpublicaties, gooide daarbij hoge ogen. Vond men het onderzoek naar heilige getallen, prefiguraties en perioden te ingewikkeld, dan kon men nog altijd terugvallen op de zogeheten tekenen der tijden. In de Bijbel beschreven gebeurtenissen die het aanbreken van de eindtijd aankondigden. Tot de tekenen behoorden crisisverschijnselen, dus oorlogen, natuurrampen, geloofsafval en de vervolging van gelovigen door afvalligen, maar ook positieve ontwikkelingen als een religieuze opwekkingsbeweging, beschavingsgroei en successen op het gebied van wereldkerstening. In de 18e eeuw werd onder geletterde christenen de voortschrijdende verlichting toegejuicht als een grote stap voorwaarts in het heilsproces, en met enige minachting werd in deze kringen neergekeken op eenvoudige gelovigen die de Bijbel nog letterlijk namen en als gevolg daarvan het chiliasme hadden omarmd. Midden 18e eeuw deed zich wat dat betreft echter een kentering voor. De Bijbelkritiek die rond die tijd door de filosofen van de radicale verlichting werd geuit, dat de Bijbel een veredeld sprookjesboek was en een hinderpaal voor de vooruitgang, schoot ook veel christenen in het verkeerde keelgat die de verlichting aanvankelijk hadden toegejuicht. Gevolg was een cultuurpessimistische religieuze opwekkingsbeweging die dit keer niet alleen de orthodox gelovigen, maar ook vertegenwoordigers van de intellectuele elite wisten enthousiasmeren. Overtuigd van dat de aanval op de autoriteit van de Bijbel gezien kon worden als de voorspelde geloofsafval van de eindtijd, grepen Duitse opwekkingstheologen terug op de meer traditionele opvatting van de schrift als het letterlijke woord van God, wat de letterlijke lezing van de profetieën en dus chiliasme stimuleerde. Dat eindtijdalarmisme greep nog verder om zich heen toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak, gevolgd door politieke terreur, oorlogen, economische ontwrichting en de machtshonger van Napoleon. Ongekende gebeurtenissen die tijdgenoten associeerden met de in de tekenen der tijden voorspelde crisisverschijnselen. Toen Franse troepen in 1798 als klap op de vuurpijl de paus arresteerden, leek de conclusie onontkoombaar: de beslissende en laatste omwenteling in de wereldgeschiedenis stond voor de deur. De letterlijke Bijbelopvatting die door aanhangers van de religieuze opwekkingsbeweging was omarmd, leidde ertoe dat de 19e eeuwse eindtijdverwachting een aantal specifieke kenmerken zou ontwikkelen die sterk afweken van wat eeuwenlang gangbaar was geweest. Protestantse opwekkingstheologen, maar ook een katholiek als de jezuïet Emmanuel Lacunza, spraken zich niet alleen uit voor het chiliasme, maar propageerden ook een andere verklaringswijze van de Bijbelse profetieën, het zogeheten futurisme. Die hield in dat de antichristverwachting geen betrekking kon hebben op de paus, maar op een nog toekomstige geloofsonderdrukker van duivelse statuur, die niet 1260 jaar, maar letterlijk 1260 dagen zou heersen, een periode dus van zo'n 3,5 jaar. Gezien de spectaculaire machtgreep van Napoleon is het niet verwonderlijk dat velen meenden dat hij de antichrist was. En dat het duizendjarige rijk met zijn val zou beginnen. Toen dat in 1815 na de slag van Waterloo niet gebeurde, kwamen nieuwe antichristkandidaten in het vizier, een bond gezelschap van zittende machthebbers en revolutionairen. Behalve door deze politieke antichristvisie werd de 19e eeuwse heilsverwachting gekenmerkt door een toekomstvisioen dat uit een opeenstapeling van rampen bestond. Waar men in het verleden de ijzingwekkende gebeurtenissen uit de openbaring van Johannes had opgevat als metaforen voor spirituele processen, ging men er nu van uit dat die voorspellingen letterlijk in vervulling zouden gaan. Omdat in deze passages veelvuldig werd verwezen naar een grote aardbeving, rampzalige ontwikkelingen in het oosten en plagen van ongekende omvang, was de strekking van veel eindtijdpublicaties die in Europa na 1815 het licht zagen, zonder meer angstaanjagend. Een spraakmakende vertegenwoordiger van dat genre in Nederland was de portier van het Haagse Mauritshuis Hendrik Hensepeter, die tussen 1820 en 1842 een twintigtal eindtijdgeschriften publiceerde, het ene nog bloedstollender dan het andere. Boekjes die in kringen van het Nederlandse Revij, de Nederlandse opwekkingsbeweging, op een zekere populariteit konden bogen. Boegbeeld en baanbreker van dat Nederlandse Revij was de dichter Willem Bilderdijk. Als orangist en antirevolutionair was hij in 1795 na de oprichting van de Bataafse Republiek in ballingschap gegaan en meegezogen in het eindtijdalarmisme van de Europese opwekkingsbeweging. Ook hij verwachtte de verschijning van een politieke antichrist en voorzag voor de directe toekomst rampen van kosmische omvang, opvattingen die hij via zijn gedichten een groter bereik gaf. Rond 1820 echter wist hij dit eindtijdalarmisme ook over te brengen op enkele Leidse studenten die bij hem een cursus vaderlandse geschiedenis volgden. Twee van hen, de van oorsprong Joodse Isaac da Costa en Abraham Cappadoce, zouden zich onder invloed van Bilderdijk in 1822 tot het christendom bekeren en een belangrijke rol gaan spelen binnen het Nederlandse Revij. Zo veroorzaakte da Costa in 1823 grote commotie met de publicatie van zijn bezwaren tegen de geest der eeuw, waarin hij niet alleen van leer trok tegen verlichtingstheologie, volkssoevereiniteit en constituties, maar ook zijn eindtijdalarmisme ventileerde. Het vrijzinnig liberale establishment reageerde geschokt en distancieerde zich van da Costa en zijn geestverwant alsof het besmette figuren waren waarmee ieder contact vermeden diende te worden. Maar orthodoxe christenen en de meer conservatieve vertegenwoordigers van de maatschappelijke elite voelden zich door deze ideeën wel aangesproken en sloten zich bij da Costa en Cappadoce aan. Zo groeide dit groepje Bilderdijkianen in enkele jaren uit tot de conservatief-christelijke Revijbeweging. Na 1850 werd door dit revij met vereende krachten een herkerstelingsoffensief gelanceerd, waarbij via christelijk-sociale projecten en evangelisatiecampagnes getracht werd het gewone volk voor het christendom te behouden en waar mogelijk te herwinnen. Niet zelden hadden deze evangelisten hun opleiding genoten aan het seminarie voor binnen- en buitenlandse evangelisatie dat mede was opgericht door Isaac da Costa. Van grote betekenis was daarnaast de opleidingsschool van dominee Jan de Liefde, die aan het hoofd stond van de evangelisatievereniging tot heil des volks en volganger was bij de door hem opgerichte vrije evangelische gemeente te Amsterdam. Op beide evangelistenscholen stond het eindtijdalarmisme centraal en leefde men in de verwachting van een antichrist die vermoedelijk een socialist zou zijn en zich meester zou maken van het Vierde Wereldrijk, de Europese landen die ooit hadden behoord tot het Romeinse Rijk. Gretig werden hier allerhande eindtijdgeschriften gelezen, waaronder het werk van de populaire Engelse predikant John Cumming, die had voorspeld dat het duizendjarige Rijk in 1866 zou aanbreken. Dat zou gepaard gaan met een allesvernietigende wereldbrand, waarvoor de uitverkorenen gespaard zouden blijven door een tijdelijke opname in de hemel. Niet alleen de vrije evangelische gemeente van dominee de Liefde bleek aanhanger van deze opnamegedachte, ook nieuwe giliastische bewegingen die na 1850 in Nederland voet aan de grond kregen, zoals de Darbisten en de apostolische beweging, waren er vast van overtuigd dat men door een tijdelijk verblijf in de hemel zou kunnen ontkomen aan de verdrukking die de antichrist over de aarde zou brengen. Waar kwam deze opnamegedachte vandaan? Net als de politieke antichristvisie lag de opnameverwachting in het verlengde van de letterlijke Bijbelverklaring die eind 18e eeuw in opwekkingskringen in zwang was geraakt. Daardoor was men ook anders gaan denken over de zogeheten eerste opstanding die zich volgens het Nieuwe Testament vlak voor de wederkomst zou voordoen. Niet langer werd dat opgevat als een spiritueel rijpingsproces, maar als een letterlijke transformatie, waarbij de ware gelovigen, samen met de uit de dood opgewekte martelaren, in één klap een volmaakt en onsterfelijk lichaam kregen dat hen in staat zou stellen Christus tegemoet te vliegen in de lucht en samen met hem terug te keren op aarde als de antichrist verslagen was. Deze opname, ook wel opvaart of ontrukking genoemd, was rond 1830 nader uitgewerkt door de Britse predikant en eindtijdalarmist Edward Irving, die zich na lezing van het werk van de jezuïet Emmanuel Lacunza had afgekeerd van het optimistische heilsvisioen dat tot die tijd in Engeland had gedomineerd. Als charismatisch kanselprediker had Irving in Britse opwekkingskringen furoren gemaakt en had hij vooraanstaande evangelicals ervan weten te overtuigen dat met de Franse revolutie de eindtijd was aangebroken en de antichrist in aantocht. Behalve een nabije opname en wederkomst predikte Irving ook een op handen zijnde uitstorting van de Heilige Geest, waardoor de ware gelovigen de zogeheten geestesgaven deelachtig zouden worden, bovennatuurlijke vermogens als het spreken in tongen, helderziendheid en genezen van zieken door handoplegging. Toen zich in de kring rond Irving in 1830 inderdaad dergelijke verschijnselen leken voor te doen, werd Irving als predikant afgezet. Dat deerde hem weinig, want hij beschouwde de bestaande kerken inmiddels als hopeloos afgedwaald en nog maar een schim van de vroegchristelijke kerk, waarin de werking van de Heilige Geest nog alom tegenwoordig zou zijn geweest. Met het oog op de naderende wederkomst pleitte Irving de terugkeer naar die oorspronkelijke kerk, dat wil zeggen bestuurd door apostelen, herders, evangelisten en profeten. Aldus werd in Albury, waar zich het landgoed van zijn geestverwant Henry Drummond bevond, de algemene of katholieke apostolische kerk opgericht met aan het hoofd 12 apostelen die ieder een deel van de wereld als evangelisatiegebied kregen toegewezen, genoemd naar de 12 stammen van Israël. Om de wereld van het bestaan van de enige ware kerk en de op handen zijnde wederkomst op de hoogte te brengen, werd een testimonium opgesteld dat door de apostelen in hun stamgebieden aan wereldlijke en geestelijke leiders werd aangeboden. Nederland viel onder apostel Henry Kingchurch, die zijn stamgebied in 1838 bezocht. Daar werd hij enthousiast ontvangen door de Haagse portier en eindtijdpublicist Hendrik Hensepeter. Minder enthousiast was de ontvangst in kringen van het Revij. Hoewel men daar aanvankelijk in Irving een geestverwant had gezien, moest men van de als sectarisch ervaren katholieke apostolische kerk weinig hebben. Wel slaagde Kingchurch erin contact te leggen met de Haagse Revijman Abraham Cappadoce, die hij ook in de decennia daarna nog regelmatig zou bezoeken. Anders echter dan in bijvoorbeeld Duitsland kwam het in Nederland vooralsnog niet tot de oprichting van zelfstandige katholiek-apostolische gemeenten. Dat de voorspellingen ten aanzien van een nabije opname en wederkomst zich niet realiseerden, stelde de katholiek-apostolische kerk in de jaren 40 voor problemen. Twijfel stak de kop op en de groei vlakte af. In reactie daarop werd in 1847 de zogeheten verzegeling ingevoerd, de doop met de Heilige Geest door handoplegging, die katholiek-apostolische niet alleen toegang verleende tot de geestesgaven, maar hen ook de garantie gaf dat ze door een opname aan de antichrist konden ontkomen. Reikhalzend werd uitgekeken naar het jaar 1865. Dan zou de katholiek-apostolische kerk 30 jaar bestaan, wat in typologisch opzicht correspondeerde met het gegeven dat Jezus zich op 30-jarige leeftijd als verlosser had geopenbaard. Dat dit tijdstip vrijwel samenviel met het jaar 1866, dat al eeuwenlang door bijbelwetenschappers als het jaar van de grote omwenteling was genoemd, sterkte hen in die overtuiging. Nadere details over het heilscenario werden door apostel Francis Sitwell verstrekt in een lezingenreeks die in 1865 postuum werd gepubliceerd. Een op de 7 periode leer gebaseerde visie die geheel in lijn bleek met het nieuwerwetse eindtijdalarmisme. Ook Sitwell verwachtte op korte termijn in Europa de verschijning van een politieke antichrist, voortkomend uit de gelederen van revolutionaire democraten die een 3,5 jaar durende verdrukking zou veroorzaken. De verzegelden zouden aan dit terreurbewind ontsnappen door de opname en tijdens Armageddon met Christus terugkeren op aarde, waarna een 1000-jaar rijk zou aanbreken, gekenmerkt door vrede en harmonie. Met het oog op die naderende wederkomst werd de katholieke apostolische zending in 1864 met nieuw elan ter hand genomen. Evangelist Maximiliaan van Pochhammer vertrok naar Nederland en had ditmaal het tij mee. Want ook in ons land was inmiddels sprake van aanzwellend eindtijdalarmisme. Het herkerstelingsoffensief draaide op volle toeren. Evangelisten verkondigden overal in de landen de nabijzijnde wederkomst en vonden daarvoor gehoor op druk bezochte bijeenkomsten van het christelijk verenigingsleven. Daarnaast trokken zendelingen van de Mormoonse heiligen der laatste dagen en de darbistische vergadering der gelovigen door het land, die giliastische boodschap met groeiend enthousiasme werd ontvangen. En dat gold ook voor de boodschap van de katholieke apostolische kerk. Toen van Pochhammer in april 1864 de Haagse reveiman Abraham Cappadoce bezocht en hem een aanbevelingsbrief van apostel Kingchurch overhandigde, gingen daar alle deuren voor hem open. Zoon Isaac Cappadoce, ambtenaar bij het ministerie van Koloniën, nam de evangelist als logé in huis en introduceerde hem bij de plaatselijke evangelisatievereniging. Overtuigd dat de wederkomst op handen was, lieten Isaac Cappadoce en zijn geestverwanten zich door een daarvoor speciaal uit Albury overgekomen apostel verzegelen en werd in 1867 in Den Haag een afdeling van de katholieke apostolische kerk opgericht. Isaac Cappadoce werd aangesteld als evangelist en zou talloze katholiek apostolische geschriften in het Nederlands vertalen, waaronder de eindtijdpublicatie van apostel Sidwell. Benoemd tot apostelhelper verhuisde Cappadoce in 1876 naar Albury, waar hij in 1920 overleed. Alle rond 1835 geroepen apostelen waren toen inmiddels overleden, de laatste in 1901, waarmee voor de katholieke apostolische kerk de zogeheten tijd van stilte was ingetreden. Nieuwe priesters werden daarna niet meer geïnstalleerd. Men wachtte lijdzaam op de dingen die komen zouden en deed over het moment waarop alles zich zou voltrekken geen mededelingen meer. Maar niet iedereen in de katholieke apostolische kerk had zo lijdzaam gereageerd op het wegvallen van de apostelen. Vooral niet omdat in de begintijd was verklaard dat alle apostelen nog bij leven de opname en de wederkomst zouden meemaken. In 1860, toen inmiddels 5 van de 12 apostelen het tijdelijke voor het eeuwige hadden verwisseld, had Heinrich Geyer, de profeet van de katholieke apostolische gemeente in Berlijn, geprofiteerd dat het de bedoeling was de opengevallen plaatsen aan te vullen met nieuwe apostelen. Maar die profetie was door de zittende apostelen verworpen. In hun ogen zou de wederkomst niet lang meer op zich laten wachten en was het beter zich te concentreren op de zending, zodat het voor de opname benodigde aantal verzegelden zo snel mogelijk bereikt zou worden. Geyer legde zich formeel bij dat besluit neer, maar bleef in informele kring zijn overtuigingen uitdragen. Toen hij eind 1862 in een preek ook nog eens te kennen gaf de wederkomst niet op korte termijn te verwachten en zijn twijfels uitsprak over een opname van uitverkorenen, werd hij door de leiding uit de kerk gezet, samen met zijn medestander Friedrich Wilhelm Schwarz, voorganger te Hamburg. Geyer en Schwarz gingen vervolgens in Hamburg over tot de oprichting van de Allgemeine Christliche Apostolische Mission, een in hun ogen verbeterde versie van het katholiek apostolische gedachtegoed, omdat hier wel in de aanvulling van apostelen werd voorzien. In deze nieuwe ordening werd Schwarz benoemd tot apostel van het stamgebied Juda, dat bestuurd werd vanuit Amsterdam, waar Schwarz in september 1863 als hoofd van de apostolische zending in Nederland zijn intrek nam. De vraag is nu, hadden Geyer en Schwarz inderdaad hun geloof in een spoedige wederkomst en een daaraan voorafgaande opname verloren en week de heilsverwachting van de apostolische zending daarom op cruciale punten af van wat in de katholieke apostolische kerk in Albury werd geleerd? Dat bleek slechts ten dele het geval. Afgaande op de geloofsbelijdenis die in 1864 door de apostolische zending in Hamburg op papier werd gezet, was men wel degelijk overtuigd van een ophanden zijnde wederkomst. Wel werd afstand genomen van een daaraan voorafgaande opname van uitverkorenen die als dus als enige aan de verdrukking door de antichrist zouden ontkomen. Dat Schwartz die kritiek op de opname deelde, blijkt uit een ingezonden brief die hij enkele maanden na aankomst in Amsterdam naar een christelijk tijdschrift opstuurde. Niettemin, in de geloofsbelijdenis der apostolische zending, die Schwartz niet lang daarna publiceerde en in Amsterdam liet verspreiden, namen niet alleen de op handen zijnde wederkomst, maar ook de daaraan voorafgaande opname weer een prominente plaats in. En dat bleef zo. Tot ver in de 19e eeuw zou deze verwachting de tijds- en toekomstbeleving van de apostolische zending bepalen. Waarom Schwartz van mening was veranderd en een andere koers is gaan varen dan Geyer, valt door het fragmentarische bronnenmateriaal moeilijk te achterhalen. Maar een deel van het antwoord ligt ongetwijfeld in het alarmistische klimaat dat Schwartz in Nederland aantrof toen hij in september 1863 in Amsterdam arriveerde. Zeker omdat hij al snel in contact kwam en vervolgens nauw ging samenwerken met de Vrije Evangelische Gemeente van dominee Jan de Liefde. Een gemeente waarin de verwachting van een nabije opname en wederkomst bijzonder sterk leefde. Jan de Liefde zelf was op dat moment al naar de achtergrond verdwenen. Midden jaren 50 had hij door zijn grote charisma nog een hoofdrol in het herkerstelingsoffensief gespeeld als grondlegger van de evangelisatievereniging Tot Heil des Volks en als oprichter en voorganger van een eigen kerkgenootschap, de Vrije Evangelische Gemeente, met afdelingen door heel Nederland, bestuurd door evangelisten die door de Liefde waren opgeleid. De breuk met de bestaande kerk was echter een aantal van zijn revijvrienden zo in het verkeerde keelgat geschoten dat de donaties aan zijn evangelisatieprojecten terugliepen en de Liefde rond 1860 in grote financiële problemen was geraakt. Hij had zijn kerkje aan de Spuistraat moeten verkopen en de diensten noodgedwongen verplaatst naar een huurkerkje aan de Herengracht. Daar leidde evangelist Albert Hardenberg in zijn plaats de diensten. Zelf was de Liefde met zijn gezin naar Amersfoort verhuisd en in april 1864 zelfs naar Londen, waar hij als publicist beter in zijn onderhoud kon voorzien. Hoe Albert Hardenberg met Schwartz in aanraking was gekomen is niet helemaal duidelijk, maar wellicht via de lezingen over de openbaring van Johannes, die Schwartz in een huurzaaltje voor belangstellenden hield en waarvoor in de kranten werd geadverteerd. Hardenberg nodigde Schwartz in ieder geval uit enkele preekbeurten te verzorgen in zijn kerkje aan de Herengracht. Zijn heilsboodschap viel daar in goede aarde. Ook bij leden van Vrije Evangelische Gemeenten buiten Amsterdam. Zo wist Schwartz de belangstelling te wekken van Friedrich Wilhelm Menkhoff, voorganger ter Oude Kerk aan de Amstel, van Jacob Witmond, evangelist de Stadskanaal, en van de in Heerenveen woonachtige evangelist Toussaint de Vrieze. De laatste was, tijdens een bezoek aan Amsterdam, naar eigen zeggen door Schwartz via handoplegging genezen van een ernstige infectie. Maar niet iedereen in de Vrije Evangelische Gemeente was enthousiast over de groeiende invloed van de apostel. Met als gevolg dat Albert Hardenberg in maart 1864 als voorganger werd ontslagen. Niets stond toen een overgang tot de apostolische zending meer in de weg. En twee maanden later, in mei 1864, lieten Hardenberg en Witmond zich door Schwartz verzegelen. Plaats van handeling was de kapel aan de Haarlemmer Houttuinen die de apostolische zending inmiddels had kunnen betrekken, daartoe financieel in staat gesteld door twee vooraanstaande leden van de Vrije Evangelische Gemeente. Toch kwam het niet lang daarna tot een breuk. Wat zich precies heeft afgespeeld is bij gebrek aan bronnen moeilijk te zeggen, maar in ieder geval werden Hardenberg, Witmond en de Vriezen, nadat ze zich van Schwartz hadden gedistanceerd, bij de Vrije Evangelische Gemeente weer in genade aangenomen en konden zij hun werk als evangelisten bij Tot Heil des Volks gewoon voortzetten. Alleen Menkhoff bleef standvastig en zou in de apostolische zending nog een belangrijke rol spelen als apostel van Rijnland-Westfalen. Was de rekrutering in Vrije Evangelische Kring dus op een teleurstelling uitgelopen, enkele jaren later, in 1869, slaagde Schwartz er wel in vrijwel alle leden van een evangelisatievereniging in Enkhuizen voor de apostolische zending te winnen. Het betrof een afdeling van de Vereniging ter Verbreiding der Waarheid, die onder leiding stond van de evangelist Gerrit Frederik Langkamp, een voormalig leerling van het seminarie van Isaac da Costa, waar het eindtijdalarmisme hem met de paplepel was ingegoten. In Amsterdam had Langkamp een bijeenkomst van Schwartz bezocht en de apostel vervolgens uitgenodigd naar Enkhuizen te komen. Daar was de evangelisatievereniging zo van hem onder de indruk dat zo'n 150 leden zich in het voorjaar van 1869 lieten verzegelen. De vereniging werd tot plaatselijke gemeente van de apostolische zending getransformeerd en het evangelisatielokaal als kerkgebouw ingericht met Langkamp als voorganger. Of eindtijdalarmisme bij deze recrutering een rol heeft gespeeld is niet zeker. Maar veelzeggend is wel dat slechts enkele maanden later, in de zomer van 1869, beide afdelingen van de apostolische zending, Amsterdam en Enkhuizen, in de greep raakten van een regelrechte ondergangspaniek. In augustus plaatsten zij in diverse kranten gezamenlijke advertentie, waarin het publiek met het oog op de nabije wederkomst werd opgeroepen zich zo spoedig mogelijk te laten verzegelen, omdat men anders het oordeel zou moeten ondergaan dat God over de aarde zou laten komen. Volgens IJsbrand Smit, een afvallig lid, dat in dezezelfde periode een boekje opendeed over het reilen en zeilen in de apostolische zending, was men daar in de zomer van 1869 in de ban van een naderende pestplaag, waarbij 2/3 van de Amsterdamse bevolking zou omkomen, zoals een profetes had geopenbaard. Een profetie die ook in Enkhuizen circuleerde en daar grote commotie verwekte. Toen de voorspelde gebeurtenissen zich niet aandienden, keerde na enkele maanden de rust weer. En een soortgelijke ondergangspaniek heeft zich bij de apostolische zending verder niet meer voorgedaan, al bleef men alert op de tekenen der tijden. Wel had zich op het hoogtepunt van de onrust, in juli 1869, een man aangesloten die in de beweging nog een bijzondere rol zou spelen. De arts Hermanus Gerardus Henricus Groenewegen. Hij zou enkele jaren later samen met Swartz een geschrift publiceren, getiteld Het Boek voor onze Tijd, de openbaring van Johannes, leesbaar voor de gemeente, waarin de heilsverwachting van de apostolische zending op gloedvolle wijze uiteen werd gezet. De eerste editie verscheen tussen 1872 en 1874 en vrijwel ongewijzigde herdruk in 1894. Blijkens het naschrift ging het om een onvoltooid gebleven manuscript van Swartz, dat door Groenewegen was vertaald en vervolgens voltooid op aanwijzing van de apostel. Wie was deze man, deze dokter Groenewegen? Van hem was aanvankelijk niet meer bekend dan zijn achternaam en zijn beroep. En dat hij zich in juli 1869 samen met zijn zoontje had laten verzegelen. In een advertentie uit 1900 voor het boek voor onze tijd werd hij opgevoerd als J.J. Groenewegen. Die naam is vervolgens terechtgekomen in diverse studies die over de apostolische zending zijn verschenen. Onderzoek door C.G. Remer wees echter in de richting van de arts H.G.H. Groenewegen. En dat werd bevestigd door diens achterkleinzoon, die mij kon melden dat de familie inderdaad beschikt over een exemplaar van het boek voor onze tijd. En belangrijker nog, over een handgeschreven notitie, waarin was vastgelegd welk gedeelte door Swartz was geschreven en welk door de Nederlandse bewerker. En daaruit bleek dat de rol van Groenewegen aanmerkelijk groter was dan in het naschrift van het boek voor onze tijd was gesuggereerd. Aan de basis lag inderdaad een onvoltooid gebleven Duits manuscript van beperkte omvang, waarin Swartz zijn verklaringsschema van de openbaring van Johannes uiteen had gezet, een 7-periode-leer die tot de 4e periode was gevorderd. Groenewegen had dat in het Nederlands vertaald en de periodebeschrijving voltooid met de aantekeningen van Swartz als leidraad. Maar het resultaat was een zeer omvangrijk boek, doorspekt met allerlei actuele beschouwingen over politiek, wetenschap en filosofie, die gezien de verwijzing naar Nederlandse bronnen onmogelijk afkomstig konden zijn van Swartz, maar duidelijk de hand verraden van Groenewegen, een orthodox gelovig, academisch gevormd man met een brede maatschappelijke interesse. Toen Groenewegen zich in 1869 liet verzegelen, was hij een 45-jarige weduwnaar die naast zijn artsenpraktijk als bestuurder betrokken was bij opkomende bedrijfjes, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de Amsterdamse bevolking. Daarnaast genoot hij enige bekendheid als auteur van een vaderlandslievend gedicht dat door zijn vriend, de componist Richard Hol, op muziek was gezet. Zijn orthodox-religieuze levensvisie had Groenewegen vermoedelijk overgenomen van zijn vader, voorganger bij een oud-Lutherse gemeente die zich van de hersteld evangelisch-Lutherse kerk had afgescheiden, omdat die in zijn ogen te vrijzinnig was. De passages uit het boek van onze tijd die Groenewegen aan het manuscript van Schwartz had toegevoegd, waren gezien de verwijzingen naar krantenberichten geschreven tussen 1870 en 1873 en hadden vooral betrekking op de nabije toekomst. Hoofdgedachte was dat de zevende en laatste periode, die in 1815 was aangebroken, op korte termijn, in ieder geval nog voor het einde van de 19e eeuw, zou uitmonden in het duizendjarige Rijk. Hoe dat in zijn werk zou gaan, werd door Groenewegen uitvoerig belicht met details die aan het boek van Apostel Sidwell hadden ontbroken. Volgens Groenewegen zou er een antichristelijke Europese federatie ontstaan, onder leiding van Duitsland, dat sinds 1871 niet alleen weer een keizerrijk was, maar in toenemende mate ook een bolwerk van ongelovigen die het pantheïsme en de darwinistische evolutieleer hadden omarmd. Nog voordat Rijk op volle sterkte was gekomen, zouden de apostolische verzegelden van de aarde worden weggenomen, waarna de achtergebleven gelovigen 3,5 jaar blootgesteld zouden worden aan een ware terreur, die uiteindelijk bij Armageddon zou resulteren in een oorlog van allen tegen allen. Op het hoogtepunt van de strijd zou dan vanuit de hemel Christus met zijn uitverkorenen ten tonele verschijnen en de antichristen zijn aanhangers naar de hel verbannen. Alle bezittingen van de antichristelijke overheid zouden toevallen aan de gelovigen, waarna in het Rijk van Heerlijkheid, waar egoïsme en afgunst tot het verleden behoorden, het ware communisme zou worden geïntroduceerd. De wonderen der techniek, nu niet meer gebruikt voor zondige doeleinden, maar ter ere van God, zouden het leven vergemakkelijken. Kunsten en wetenschappen zouden bloeien als nooit tevoren en het bestuur in handen liggen van de apostolische uitverkorenen, dat zij als enige de zuivere kerk in ere hadden gehouden. De auteur benadrukte in zijn slotwoord dat dit alles zich op korte termijn zou voltrekken en dat hij hoopte de lezer van de urgentie van zijn boodschap te hebben overtuigd. Geheel vruchteloos is die boodschap niet gebleven, want in 1874 gaven enkele families uit Rotterdam te kennen zich bij de apostolische zending te willen aansluiten naar lezing van het boek voor onze tijd. Maar heel erg groot lijkt de impact van het boek toch niet te zijn geweest, ook niet in apostolische kring zelf. Toen de in Wolvenga gevestigde uitgever Postuma in 1893 het plan opvatte voor een heruitgave, bleek niemand in zijn apostolische netwerk over een exemplaar te beschikken en moest hij daarvoor in het nieuwsblad voor de boekhandel speciaal een oproep plaatsen. Die lauwe ontvangst kan hebben gelegen aan de relatief hoge prijs van het boek, maar ook aan het voor Nederlandse begrippen wat ongebruikelijke toekomstvisioen dat door Groenewegen was ontvouwd. Een combinatie van traditioneel Bijbelse elementen met de zegeningen van de moderne tijd en de industriële revolutie. Die visie leefde vooral bij vooruitgangsgezinde giliasten in Engeland, maar was in deze jaren in Nederland nog nauwelijks doorgedrongen. Mijn indruk dan is dan ook dat Groenewegen in de apostolische beweging een buitenstaander is gebleven en er mogelijk al na enkele jaren, ruim voor zijn dood in 1898, weer is uitgestapt. Hoe anders te verklaren dat hij in het gedenkschrift van het Amsterdamse lid N.J. Verkruijsen, waarin alle hoofdrolspelers in de apostolische zending de revue passeren, schittert door afwezigheid. Of dat we hem nooit aantreffen als getuige bij geboorteaangifte en huwelijken van medeleden, zoals in apostolische kring gebruikelijk was te doen. Dat uitgever Postuma hem in 1900 in een advertentie abusieflijk opvoerde als J.J. Groenewegen, geeft aan dat hij op dat moment al goed deels in vergetelheid was geraakt. Ook het feit dat zijn achterkleinzoon niet op de hoogte bleek van de betrokkenheid van zijn overgrootvader bij de apostolische beweging, wijst er mijns inziens op dat het lidmaatschap van Groenewegen van betrekkelijk korte duur is geweest. Hoe verging het de tweede uitgave van het boek voor onze tijd, die in 1894 verscheen? Niet veel beter, want nog geen 2 jaar later, in december 1895, overleed apostel Schwartz. Terwijl in het boek voor onze tijd was voorspeld dat hij de wederkomst nog bij leven zou meemaken. Kwam dat de geloofwaardigheid van het boek al niet ten goede? Die kwam nog verder onder druk te staan tijdens de richtingenstrijd die vervolgens uitbrak rond de benoeming van een nieuwe apostel. Voor de Duitse apostel Friedrich Krebs en zijn medestanders vormden het ontstane machtsvacuüm een uitgelezen moment om het nieuwe licht uit te dragen, een centralistische leer waarin de leiding over de apostelen zou toevallen aan Krebs, aan wie als verpersoonlijking van het levende woord van Christus een hoger gezag werd toegekend dan aan de zogeheten dode letter van de Bijbel. De apostolische zending, of hersteld apostolische zending kerk, zoals zij inmiddels officieel heette, raakte daardoor ernstig verdeeld. Sommigen gingen mee met het nieuwe licht en de moderne tijd. En anderen wilden onverkort vasthouden aan het gezag van de Bijbel en aan de belofte van opname en wederkomst. Op zoek naar munitie grepen zij terug op de voorspelling in het boek Voor Onze Tijd dat de antichrist, de logenaar van God en Bijbel, een Duitse herkomst zou hebben. Schwartz had al vroeg tegen het nieuwe licht van Krebs gewaarschuwd, beweerde zij, en daarom was verzet geboden. Maar Krebs en zijn geestverwanten waren van dat argument niet onder de indruk. Volgens hen was het boek Voor Onze Tijd helemaal niet door Schwartz geschreven en hoefde men aan die voorspelling dus geen geloof te hechten. Ook de hoop op een nabije wederkomst wezen zij van de hand. In hun ogen was Christus al verschenen, en wel in de apostel. Zo bleken de tegenstellingen onoverbrugbaar en was de scheuring in 1898 een feit. Over die scheuring en over de consequenties die dat had voor de eindtijdverwachting van de apostolische beweging zal ik het verder niet hebben. U zult daar ongetwijfeld vandaag meer over horen van de andere sprekers. Laat ik hier volstaan met de constatering dat met de doorbraak van het nieuwe licht de moderne tijd zijn intrede had gedaan in de apostolische beweging, waarmee een einde was gekomen aan het tijdperk van apostel Schwartz, de hoogtijdagen van ondergangsdenken en eindtijdalarmisme. Ik dank u voor uw aandacht.
Heel hartelijk dank, mevrouw Rielje Kielman. Ik denk dat u het alle nog niet allemaal ineens tot u zult hebben genomen. Ik hoop dat we nog in de gelegenheid zullen zijn om het allemaal na te lezen. Maar dat komt later. In elk geval zult u merken dat de verschillende bijdragen, denk ik, heel mooi op elkaar aansluiten die straks nog zullen volgen. Maar nu komt eerst de muzikale bijdrage. Die zal worden ingeleid door Johan Giskes.
Ja, dan na deze boeiende toespraak van u, en wat muziek. En de vraag om muzikale illustraties te verzinnen bij dit symposium heeft voor mij een verrassend resultaat gehad. Ik kon 3 groepen liederen vormen, met 1 die de eindtijd als onderwerp had. 1 heeft relatie met apostel F.A. Schwartz. En 1 groep belicht het apostolische zangkoor Engedi. En Engedi met accent TQ, maar op zijn Amsterdams uitgesproken. De naam verwijst naar de paradijselijke oase in de woestijn van Juda, aan de Dode Zee. He, Juda en de apostel voor Juda, waartoe Nederland behoorde. Het hooglied zegt in de woorden van de Statenvertaling hierover: mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen in Engedi's wijngaarden. En David heeft er zich verborgen voor Saul. Tussen haakjes, op meer plaatsen in mijn toelichting zal ik de Statenvertaling gebruiken. Het koor presenteerde zich aanvankelijk als christelijke zangvereniging. In het openbaar en later als apostolisch zangkoor. In 1882 telden het 47 leden en de apostel was nauw bij dit zangkoor betrokken. Bij het samenstellen van de muziekblokken heeft geprevaleerd dat de dirigenten muzikaal het beste bij elkaar vond passen. Veel bijzonderheden moet ik vanwege mijn beperkte spreektijd, niet langer dan 5 minuten, weglaten. Maar eind oktober hoop ik daarover in Leiden veel meer te vertellen. U hoort zo dadelijk 4 composities. Allereerst 3 die verband houden met de eindtijdverwachting. Begonnen wordt met een Nederlandse versie van Zeike Troy, Wie zin den Tood. Het lied is gebaseerd op Openbaring 2. In de Nederlandse versie is het einde van vers 10 herkenbaar. Zijt getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Daarna volgt The Living Fountain. Dit lied is ook met onder meer Nederlandse woorden bekend. uitgangspunt was de tekst van Openbaring 22:1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit een troon Gods en des Lams. Het is een van de vele 19e eeuwse religieuze liederen die worden gekenmerkt door eenvoud. Ze hebben een eenvoudige structuur, eenvoudige melodie, ritmiek en harmonisering. En het zijn vaak meezingers. Wij al eerstlings volk u uit genaag Gods helpsplan wordt verklaard, komt als derde lied aan bod. Het eerstelings volk wordt gevormd door de in Openbaring genoemde 140.000. Ik citeer, gekocht uit de mensen tot eerstelingen goden en het lam. En tenslotte volgt de hemelen roemen de grootheid des Heren. In tegenstelling tot de voorgaande muziek gaat het hier om een echte koorcompositie. De oorspronkelijke tekst, die Ere Gottes aus dem Natur, is van de hand van de dichter, schrijver en moraalfilosoof Christian Fürchtegott Gellert en is voor het eerst in 1757 verschenen. Ludwig van Beethoven zette de woorden op muziek. Dit werk, met een wat andere Nederlandse tekst dan u zo dadelijk hoort, staat vermeld op het programma van het concert dat Engedi op 9 januari 1888 gaf in het Amsterdamse Odeon aan het Singel. En ik ben Edwin Diersman dankbaar voor het beschikbaar stellen van scans van dit en van andere programma's. Alle liederen die ik heb genoemd zijn een rol blijven spelen in het apostolische werk. Zelfs lang nadat de connectie met de eindtijdverwachting uit het zicht was verdwenen. En nu klinken dus achtereenvolgens, zij het getrouw, The Living Fountain, wijl eerstelings volk u uitgena, Gods heilsplan wordt verklaard en de hemelen noemen.
Oh.
ook de ervaring dat het zo in elkaar past. Hè? De mooie betoog van Rieelje Kielman en deze prachtige zang. Dit is, ik moest af en toe even slikken, maar dat zal bij u misschien ook zo zijn, weet ik niet. Persoonlijke ervaringen en emoties. Heel hartelijk dank, lieve zangers en organisten, voor deze mooie bijdrage. Er is nu gelegenheid voor lunch en ontspanning en elkaar ontmoeten natuurlijk en vragen stellen. Als u vragen voelt opkomen, kunt u die natuurlijk stellen. Maar u zult misschien niet allemaal de sprekers kunnen benaderen. Dan kunt u het opschrijven, op een briefje, opplakken. En dan zullen we het allemaal proberen te beantwoorden na de pauze vanmiddag. Als u hier naar de zaal wilt komen, wilt u dat dan doen zonder uw koffie en broodje. We willen dit toch een beetje gescheiden houden. Dus de spijziging vindt buiten deze zaal plaats. Dank u wel en tot straks.